Disney-klassiekers. Do You Speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een facet van Disney samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 107 van Disney Klassiekers. Het is een soort van Halloween special, maar daarover zo meteen meer. Want het is een idee van mijn centrale gast. Hij is fashion watcher. Hij was ook al eens te gast in Disney Klassiekers in het Pixar seizoen, want hij is een grote Disney en een grote Pixar fan. En zijn naam is Mathieu Kolpaert.
Hallo.
Hey, welkom opnieuw.
Ja, dank u. Ik voel me vereerd dat ik een tweede keer...
Ja, je had gewoon een goed idee, maar daarover zo meteen dus
ja,
meer.
Ja.
Je was te gast in een aflevering over een totaal ondergewaardeerde film,
Absoluut.
A Bug's Life.
A Bug's Life.
Ja, je zat nog altijd achter die...
Absoluut.
Ja.
Ik verdedig die aflevering, aflevering 69. dat terzijde. Maar ik verdedig die aflevering nog altijd. En als must-listen episode, zou ik zo zeggen, tussen alle andere natuurlijk. Fantastische afleveringen.
Maar ja, we hebben het toen ook wel even over gehad, over het feit dat je ook wel echt een Disney-fan bent.
Ja, ja. Ja, sinds mijn 2 jaar, 3 jaar, denk ik. Hè, de Disney-cassettes elk najaar met kerst gekregen, met mijn verjaardag eigenlijk, daarvoor nog. En dan gekluisterd zijn en Disney on Ice gaan bekijken hier in Gent, de Flanders Expo. En dan zo blijven tot op vandaag eigenlijk alles op de voet volgen. De films nog altijd, het verhaal rond Disney ook natuurlijk en al de franchises en dergelijke die erbij gekomen zijn. Marvel bijvoorbeeld vind ik fantastisch, Star Wars kijk ik ook natuurlijk nog altijd. Dus ja, Disney kan niet veel slecht doen voor mij.
Oh, wauw, echt het hele pakket zo, heel, de,
ja.
Ja, heel het
ja,
imperium.
Ja, ja. Er is weinig dat mij niet kan bekoren. Ik denk, op mijn Disney Plus account, het enige dat ik misschien nog niet bekeken heb, is National Geographic. Dat is het enige dat ik nog niet heb...
Dat staat ook het laatste, hè?
Ja,
dus.
Dat is van niemand weet dat, denk ik, hoe dat erop staat. Want na Star zijn we de kanalen kwijt, denk ik.
Dus, ja, en Star, dat krijg je ook al niet uitgelegd wat het dat eigenlijk juist is.
Dat is gewoon de rest.
De rest.
De rest.
Alles wat ze niet meer Fox willen noemen,
ja,
eigenlijk.
Voilà, ja, voilà.
Laten we vooral ver weg
Untitled,
blijven.
Untitled. Untitled Project.
Zeg, je stuurde mij onlangs via WhatsApp, want zo, nee, sorry, via Instagram, want zo communiceren wij wel eens.
Ja.
Stuurde je een berichtje dat je een idee had voor een aflevering. Ik ga het jou gewoon zelf laten uitleggen.
Ja, het was tijdens de aflevering van Helmut Lotti dat er op een gegeven moment werd er gesproken over een bepaald nummer, Disney-nummer, met een van de slechteriken. Ik weet zelfs niet meer wie dat het was. En natuurlijk even later het algoritme op TikTok besliste dat ik ook enkel en alleen maar Disneyland content kreeg, waar dat dan de Halloween-campagne en dergelijke nu aan het volop op zijn toeren aan het gaan zijn. En daar zag je zo meet and greets met alle Disney-villains natuurlijk. En ik vind dat wel leuk, omdat je die niet altijd in het park ziet natuurlijk. En vaak zijn dat dan ook van die villains die 1 keer in het jaar in het park rondlopen voor Halloween. En dan dacht ik eigenlijk van ja... Ik vind die Disney-villains zo leuk, franchise eigenlijk, binnen het hele Disney-verhaal. Iedereen kent de Disney-prinsessen-franchise en alles daar rond. Maar ik denk van, ja, die villains hebben dat eigenlijk ook. En eigenlijk zijn die 10 keer interessanter als personage en als verhaal als die Disney-helden, zal ik maar zeggen. Dus ik vond dat eigenlijk een perfect aanknopingspunt om iets mee te doen. Zeker nu met Halloween,
ja.
Terwijl ik geen Halloween-fan ben eigenlijk.
Wel, ik ga hier toch ook even een bekentenis doen. Ik heb helemaal niks met Halloween.
Nee.
Dus ik heb wel heel veel met Disney. En ik ben ook doorheen de jaren van tiener tot nu heel vaak naar Disneyland Parijs geweest. Maar Halloween is iets wat ik bewust vermeed vroeger. Enfin, in de zin van, als ik er dan toch veel geld voor moest betalen om naar Parijs te gaan, dan ging ik liever tijdens kerst of in de zomer.
Ja, voilà. Als je naar Disneyland wil gaan, dan ga je naar je favoriete seizoen. Voor mij was dat dan ook altijd kerst eigenlijk, omdat dan ook ja, het is het magische. En ik denk dat we 1 keer ooit Halloween hebben gedaan en dat kon me eigenlijk niet echt bekoren. Ja, want dan lopen die animators rond en proberen nu dan te doen schrikken. En ik dacht van nee, dat is hetzelfde met carnaval. Zo interactie hoef ik niet. Laat mij doen. Laat mij gewoon daar rondlopen en dat is meer dan genoeg.
Ja.
Ja.
Maar je hebt dus wel iets met die villains.
Ja, onbewust, denk ik eigenlijk. Ja, naar aanloop van de aflevering ben ik dan zo'n beetje beginnen opzoeken, want dan doe ik dat natuurlijk, ik wil het goed doen. en dan ben ik beginnen kijken van, oké, welke Disney-villains zijn er? En dan zijn er eigenlijk heel wat. op TikTok krijg je dan nu ook van die top 20 villains en the worst villains death en dergelijke. Dus, en die hebben allemaal verzonnen backstories enzovoort. En dan ben ik ook hier gaan beginnen kijken van items dat ik eigenlijk zelf thuis heb, terwijl ik geen grote Disney-verzamelaar ben. Blijkt dan ik toch enkele
items heb gevonden. Er liggen een aantal leuke dingen op tafel, maar daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Hè? Want het is wat je zegt, het is een franchise geworden. Dat wil dus ook zeggen dat Disney zeer bewust kiest wat er zogezegd valt onder de franchise en wat niet. Met prinsessen doen ze dat ook, dus er is echt een soort van line-up van dit zijn echte Disney-prinsessen en andere, om een of andere gekke reden, behoren die niet tot de line-up. Bij de villains is dat ook. Maar in plaats van dat lijstje af te werken, hebben we eigenlijk afgesproken in de aanloop naar deze aflevering om een top 10 te maken. Ja. Waarschijnlijk geïnspireerd door jouw vele TikToks die je gezien hebt de laatste weken.
En op YouTube heb je zoiets als WatchMojo, die heel fan zijn van Disney. En daar vind je 20 verschillende Disney-villains, rankings van most relatable villain tot beste villain song, waar dat we denk ik ook straks nog over gaan praten, denk ik, over die songs.
Ja.
Dus ja, ik heb mij de voorbije dagen volledig in de Disney-villains gestoken. En ja, voor mij meestal altijd het favoriete personage van elke film, toch? Of toch bijna?
Wel, ik heb dat gevoel nooit, maar met nu ook mij voor te bereiden op deze aflevering, toch ook wel ontdekt van ja, ik snap het wel.
Er zitten leuke figuren tussen. Ik ga niet zeggen dat ze allemaal even goed zijn. Er zitten een paar echt iconische figuren in, denk ik, die dan voor Halloween perfect zijn. Die ook meest nauw aan het hart liggen. Niet emotioneel of zo, maar gewoon van als core memory, als kind zijnde. En je ziet ook een soort van evolutie, vind ik altijd, in die personages. En die zijn soms minder, moet ik het zeggen, die hebben soms een beter verhaal in de film, of die hebben echt soms een goed motief om in die film te zitten dan andere personages, of soms de vlakke prinses die eigenlijk niet veel te vertellen heeft. En ja, Sympathy for the Devil zeker.
Zeker.
Ja.
Je had dus een lijstje gemaakt, een top 10, met ook enkele eervolle vermeldingen. Nu, dit moet de top 10 zijn van dit jaar.
Dus wat
heb ik gedaan? Want het was ook jouw idee. Ik heb jouw lijstje in Excel gestoken en jij hebt dubbele punten gekregen.
Oké, Eurovision vibe.
Het is uw idee. Dus voilà, dus alles wat jij gekozen hebt, dubbele punten. Dan heb ik zelf ook een top 10 gemaakt, daarmee ingeduwd, maar dan aan enkele punten. Okay. En dan heb ik een aantal van mijn Disney-vrienden gevraagd om ook een top 10 in te sturen en die tellen voor halve punten. Dus uiteindelijk komt er dan uit de machine een soort van... dit is totaal niet de juiste afweging of dit is niet wetenschappelijk gebaseerd, maar ik ben baas in mijn eigen podcast.
Absoluut.
Dus dit is de top 10. Dus we gaan die één voor één overlopen. Dan gaan we het hebben over de eervolle vermeldingen die er misschien niet in staan, maar ook over de namen die jij genoteerd had, die misschien toch uit de top 10 zijn gevallen. Moet kunnen. En dan denk ik dat we al een heel eind verder gaan zijn. Dan kunnen we misschien ook vergelijken met die officiële villainlijst. Daar zitten er 13 in. Wat waarschijnlijk geen toeval is.
Maar 13.
Okay. Dat is de officiële lijst.
Ik ben heel benieuwd naar onze lijst eigenlijk, want ik weet nog van niks. Hè.
Hoe gaan we het doen? Gaan we het doen van 10 naar 1? Of gaan we gewoon direct beginnen met nummer 1? Waar heb je het meeste zin in?
Nee, we gaan van 10 naar 1 gaan, denk ik. Nee?
Op nummer 10 staat eentje die niet in jouw lijstje stond.
Dat begint al.
Ja. Cruella de Vil.
Ja, klopt. Was wel een eervolle vermelding.
Dat is waar.
Ik ga misschien, voordat we beginnen, volledig aan het lijstje. Ik vond het heel moeilijk. Ik denk dat ik aan bijna 20 namen zat die ik er eigenlijk wou insteken. Dus van mij mocht het een top 20 geweest zijn, maar dan gaan we een podcastaflevering van 3 uur hebben, denk ik. Ik heb me dan echt gebaseerd op bepaalde die mij echt zijn bijgebleven. En ik vind Cruella fantastisch. Ik vind haar een geweldig personage. Fashion. Ja, Cruella is eigenlijk de fashion villain, zal ik maar zeggen. Maar ik heb ze niet in mijn top 10 gezet. Omdat ik ze misschien te weinig... te slecht, niet zo slecht vind als anderen. Ik ga het zo omschrijven.
En heeft dat dan te maken met de figuur zoals we die kennen uit de tekenfilms of de live-action remakes met Glenn Close? Of heeft het te maken met die nieuwe origin story, Cruella?
Ik ben echt naar het originele gegaan en de tekenfilm. Voor mij zijn dat de echte villains, de remakes. Terwijl ik de films met Glenn Close vond ik fantastisch. Ik denk dat dat nog altijd... mensen die opgegroeid zijn in de jaren 90, hebben die allemaal gezien. Schitterende vertolking van haar. De Cruella-film met Emma Stone, sympathieke film. zal ik maar zeggen. Ik heb die graag gezien in de cinema, ik vond die heel lang. Het fashion aspect, ik ben daarmee bezig, ik vind dat wel leuk om te zien, dus ik heb me geamuseerd, maar ik was eigenlijk een klein beetje naar een Disney-versie van The Devil Wears Prada aan het kijken. Emma Thompson, die dat fantastisch deed. Maar ik heb wat moeite met die villain backstories, waar dan ze dan opeens ja, een triestig verhaal krijgen. Maleficent vond ik een draak van een film. Ik denk dat heel veel mensen die fantastisch vond ik van een verschrikkelijk film. En ik, ja,
mooie woordspeling ook, ja.
Oh ja, wauw. Oh, 10 voor taal. Ja, ja nee, dus ik heb echt gebaseerd mijn lijstje en daarom ook dat Cruella niet in mijn top 10 stond. Terwijl ze wel ja, een memorabele scène heeft. En dat is wanneer dat ze binnenkomt bij Anita. Dat vind ik fantastisch.
Anita, darling.
How are you? Horrible, horrible, dreadful, darling. Ik vind dat geweldig. Dat is, dat vind ik fantastisch. En ook als ze dan naar bed ligt met haar krulspelden in. En gewoon als ze dan volledig loka in haar auto zit en wegpiraat is.
Hoe die ja, ogen, ja. Hoe die evilness in die ogen zit, dat is, ja, daar dus, had ik echt nachtmerries van.
Ja, oh, dat deed mij niks. Ik vond dat fantastisch. En ik heb die, denk ik, misschien een jaar geleden of 2 jaar geleden, heb ik die opnieuw gezien hier. En ik zat gewoon eigenlijk te wachten op die scènes. Ja. De rest van het verhaal kon mij niet veel boeien, maar gewoon die 3 scènes met Cruella vond ik fantastisch. Ja.
Maar dus je kan ermee leven, Cruella de film.
Oh ja,
zeker. Op 10. Ja. Op nummer 9, Madame Mim.
Ja, stond ook niet meer lijstje, denk ik. Nee.
Maar die stond wel ook bij de eervolle vermeldingen.
Ja, ja die stond daar niet in bij mij. Ik was die een beetje vergeten. Omdat die ook vrij kort in de film komt van Merlijn de Tovenaar. Maar wel, ja, we hadden het er net nog over. Hè, een fantastische scène. Het gevecht tussen de heks en de tovenaar eigenlijk. En wie heeft de meeste toverkrachten? Dan ze dan elk veranderen in een ander dier, die dan sterker of beter is dan het andere. Ja, ik denk dat het gewoon ook het beste is van heel die film eigenlijk.
Maar dat zij ook altijd een dierlijk figuur aanneemt, maar dan zowel in zo van dat paars-roze.
Ja.
Want dat zijn haar kleren, ja, dat ze toevallig aan heeft, of haar paarse haar. Ja. Ja.
En Marlene de Tovenaar was dan altijd een blauwe muis of een blauwe schildpad, denk ik.
Altijd iets triestigs.
Ja, ja. Ja, zij was dan een krokodil en een draak of zo, denk ik, ook op het einde. Dus ja, blijft de beste scène. En dat is dan bijvoorbeeld zo'n figuur dat je nooit ziet lopen in het Disneypark.
Nee, maar daar, de laatste tijd zijn er wel redelijk veel van die Funko Pops van uitgekomen. Dus ergens moet die toch wel zoiets cult gekregen hebben. Want toen die film uitkwam, Merlijn de Tovenaar, dat is denk ik de reden, daar hadden we het daar juist over. Ja. Welke filmen ze nog altijd niet geremaked, dat het misschien wel verdienen. Dat was toen geen succes, dus ik vrees dat ze dat om die reden niet gaan doen, uit schrik.
Ja, maar ik denk dat juist nu het ideale moment zou zijn om die film te hermaken. Zet daar een goed Hollywood-budget op. Disney heeft dat. Zet daar de juiste acteurs op. Ik ben zelfs nu aan het nadenken wie dat we daar zouden kunnen opzetten. Maar ik denk gewoon, met de technische middelen dan zij kunnen doen nu, kan je daar volgens mij een fantastische scène van maken. Kan je die zelfs nog een beetje rekken en echt ja, action-packed maken en humoristisch, door dan een levende draak, een paarse draak dan te maken, die dan opeens tegen een blauwe schildpad uitkomt, om zo te zeggen. Dus ik denk dat dat echt nu heel goed zou kunnen zijn. Ik ben echt aan het denken wie dat we zouden kunnen casten als Merlijn en Madame Mim.
Ja.
Ja, ik denk Tovenaar, en ik zeg dat meteen Ian McKellen.
Ja, en ja, maar
die zou dat wel goed doen.
Het
ik denk,
moet ook wel zoiets iets Brits.
En dan,
iets...
ja, Madame Mim. Oh ja. Ik kan niet op haar naam komen. De Britse actrice die ook in Harry Potter zat.
Je bedoelt die iets kleinere vrouw die ook les gaf? Ja.
Ja. Kijk, we gaan die moeten vinden, die naam. Miriam Margolyes. Margolyes. Ze speelt Professor Sprout.
Ik kan niet zeggen dat die naam ergens in mijn geheugen zat.
Maar je ziet ze wel voor u.
Ja.
Hè? Ja.
Ja.
Ja. Dus, ja. Professor Sprout in Harry Potter.
Ik zie het wel, ja.
Dat zou, ik denk, zet
met,
haar...
met CGI wel natuurlijk.
Ja, ja, geef die paars haar en een fantastisch kostuum en zet daar Ian McKellen over tegenover. En ik denk dat dat een heel iconisch moment zou kunnen worden.
Laten we hopen dat iemand meeluistert.
En dat we daar dan recht op kunnen krijgen en ons graantje kunnen mee inpikken, bedoel.
En nooit meer moeten werken.
Voilà.
Op nummer 8, die staat wel sowieso in jouw lijst, The Evil Queen.
Ja. Ik vind, dat is de allereerste villain. En eigenlijk meteen ook een soort van dubbel personage, want zij verandert dan op een gegeven moment in de heks. Verschillende redenen natuurlijk, wat ik ze in het lijstje heb gezet. Eerst en vooral, de OG-villain. De originele slechterik. Gewoon grappig, ze heeft geen echte naam. Iedereen zegt gewoon The Evil Queen. Maar gewoon ook gewoon, Sneeuwwitje is gewoon een enge film. To court, bedoel. En ik herinner mij gewoon de scène waarin de Evil Queen dan in de kelder verandert en transformeert tot de heks. Dat was heel dramatisch en heel eng. En als klein jongetje zat je daarnaar te kijken. En dan, ik had niet echt schrik of zo, maar je was wel zo van, oké, dat is heftig. Dus ik kan mij wel voorstellen dat daar heel veel kinderen eigenlijk niet graag naar keken, naar Sneeuwwitje dan eigenlijk. En dat deed mij dan ook altijd meteen denken, in het Disneylandpark had je dan ook heb je nog altijd de Sneeuwwitje ride? Waar dat eigenlijk 80% de Evil Queen en de heksen zijn. Het is heel luguber eigenlijk en heel griezelig.
De transformatie is vrij simpel gedaan, maar wel heel, heel doeltreffend. Ja. Waarbij eigenlijk gewoon de pop op een soort van platform ronddraait en dan is ze plots een ander personage. Maar dat is angstaanjagend. En wat ik nog altijd eigenlijk niet zo... Waar ik ongemakkelijk van word, net voor de attractie, dus als je voor het gebouw staat en naar boven kijkt, daar is een raam. Mm-hmm. En om de paar minuten gaan de gordijnen van het raam open en dan staat daar de Evil Queen.
Kijk, ga ik moeten opletten.
En ik vind dat zoiets zo... Ja, je weet uiteraard...
Dat gaat gebeuren,
Dat is een pop en dat gaat gebeuren. En toch vind ik dat iets heel creepy.
Ja, ik vraag mij af, zo'n kind dat daar voor de eerste keer ingaat en die weet niet wat er gaat gebeuren... Ja, die heeft trauma's toch, denk ik.
Dat denk ik ook al, maar dat vond ik ook wel van heel die Sneeuwwitje-film. Dat is dan de eerste lange tekenfilm ooit gemaakt. En dat is dan meteen zoiets.
Ja, want je had dan ook die scène als Sneeuwwitje dan in dat bos loopt.
Bos.
En die is eigenlijk een beetje aan het hallucineren, eigenlijk aan het trippen bijna. En dan die bomen die worden vervormd en die boomstammen
die worden krokodillen
te worden enzovoort. Dus die heeft daar een anxiety aanval tot en met. Heel, heel vreemde, enge film eigenlijk. Maar die scène is mij wel bijgebleven in het Nederlands. En dat vond ik eigenlijk hilarisch. Waarom dat ik ze er ook heb ingezet. Want ik vind villains hebben altijd zoal zeker meer en meer zo'n comic relief. Die heeft dat niet. Maar die zegt dat wel op een gegeven moment. Ze heeft haar toverdrank gemaakt. En in het Nederlands wordt dan heel mooi gezegd. Drank, drink me. Met een heel zware vrouwenstem. En ik vind dat fantastisch. Hoe dat daar wordt ingezet. Van de seriositeit dat daarmee mee gedaan wordt. En terwijl dat dan die heks heeft dan zo wat een ik weet niet hoe ik het moet uitzeggen, maar zo'n beetje een lomp figuur eigenlijk. En zo, die doet zo'n beetje slapstick eigenlijk op een gegeven moment. Als ze dan moet vluchten, om dan die dwergen eraan komen van, oh crap, ik moet hier vlug voortgaan of zoiets. Ik vind dat hij er ook redelijk komisch uitziet. Nu, als ik daar nu naar kijk, de heks. Maar ik vind, als je villains zegt, zeg je toch meteen de Evil Queen.
Dat is waar. En toch stond ze maar op plaats 10 in jouw lijstje. Hè?
Omdat er zoveel betere nog zijn, die
memorabel
zijn.
Maar wat ik hier ook al gezien heb, is dat je een geweldig mooie pop van de Evil Queen hebt.
Ja.
Hoe komt dan dat zij maar op 10 eindigt in jouw lijstje, maar je daar dan wel eigenlijk een soort van gelimiteerde topversie van hebt? In iets,
van de 30.000 stuks.
Ja, maar het is wel gelimiteerd. Het staat op de achterkant en het zit ook in een soort van displaybox.
Ja. Ik heb ze er nooit uitgehaald. Uit principe, ik denk van dat zit in een mooie displaybox. Ik denk, dat is ondertussen bijna 10 jaar geleden, toen er nog een Disney Store op de Meir in Antwerpen was, liep ik daar met een vriendin rond mijn verjaardag en ze zegt van, ik ga iets kopen voor jouw verjaardag. We kwamen in die Disney Store, we waren allebei fervente Disney-fans, zeker ook... Ja, die villains spraken ons keihard aan. En we zagen daar die display staan van 6 villains, waaronder Maleficent, Ursula, Cruella stond daartussen en de Evil Queen, die volledig eigenlijk in een soort van fashion look kwamen te staan. Echt zo, die Barbie-vibes van toen ook hadden. Maleficent was uitverkocht. Ik denk dat dat ook net de periode was van Maleficent, die film ging uitkomen, denk ik. En het jammer was bijvoorbeeld... Ursula, die komt nog sowieso terug, een van mijn all-time favorites. Ze hadden die eigenlijk... ik vind Ursula fantastisch, want dat is een volumieuze vrouw, zal ik maar zeggen. Gezien van horen en poten. Maar die was dan opeens slank en sexy gemaakt en eigenlijk bijna onherkenbaar. Dus ik wou eigenlijk gaan naar welke van de overgebleven poppen bleef het beste bij het origineel. En dat was de Evil Queen, die er ook heel fashionable uitzag eigenlijk. En ik dacht, oké, we gaan die nemen en
zelfs,
gaan die dan meepakken naar huis.
Valse wimpers. Ja, heel, heel goed gedaan.
Drag queen eigenlijk een klein beetje. Ze heeft ook een gigantische bos haar gekregen met een mooie kroon. En ja, die make-up is fantastisch gedaan. En ja, de outfit blijft ongeveer wel hetzelfde als in de tekenfilm. Dus, maar ja, ik zeg het. Vroeger stond ze uitgestald in mijn kantoortje hiernaast. Maar ondertussen zit ze weer terug in de zak. Misschien voor een volgende keer.
De originele zak wel.
De originele zak, ja.
Ja, niet alleen de originele doos, maar ook de originele kartonnen zak van de Disney Store.
Ja.
Geen idee of dat veel geld waard is vandaag, maar...
Ik zou eens moeten kijken op eBay. Ik denk... Goh, ja, als ik daar 100 euro voor zou kunnen krijgen, zou het toch mooi zijn, denk ik. Nee.
Maar zou je hem verkopen?
Nee. Nee.
Gewoon het idee al.
Gewoon het idee dat ik dat heb en dat ik dat misschien ooit... Als ik echt een... Ik ken wel mensen die echt wel Barbies verzamelen. Ik denk misschien, dan zou ik dat misschien nog liever aan hen geven, om eens meer een plezier te doen, dan dat ik er dan geld zou vragen aan een collector die ik niet eens zou kennen of zo. Dus,
ja, dat siert jou. Dat is heel weinig villain.
Oh, ja. Ik ben geen villain. Maar ik heb wel Scorpio als sign. Dus toch ergens een klein beetje villain misschien.
Ja. Op plaats 7 komt uit een film die volgens mij te weinig aandacht gekregen heeft, gewoon tout court, in de jaren 90 waarin dat wij opgegroeid zijn, komt uit Hercules.
Aha, Hades. Ja.
Dat vind
staat
ik,
maar
vind
op 7.
Dat vind ik echt wel super cool, gewoon tout court, dat die...
Ik denk van, we zijn Disney Renaissance kids en Hercules was een van mijn favoriete films, denk ik, vanuit die periode. Ik vond die fantastisch. Ik ben die met mijn mama op een donderdagavond, wat heel cool was, op een donderdagavond op 11-jarige leeftijd of zoiets, denk ik, naar de toen nog Decascoop in Gent gaan kijken. S'avonds naar de cinema in de week, dat was op die leeftijd was dat iets ongezien, denk ik. Of toch voor mij. Zijn we daar naartoe geweest en ik vond die fantastisch. Gewoon ook de muziek. Ik vond die gospelmuziek daarin vond ik fantastisch, de Muses. Ik denk dat dat nog altijd een van de nummers zijn die ik nog het meeste afspeel op vlak van Disney. Zero to Hero en The Gospel Truth vind ik fantastisch. En daarnaast vind ik Hades een van de meest grappige villains die ze ooit hebben gemaakt, eigenlijk. Dat is voor mij dat is een stand-up comedy show, eigenlijk. Alle scènes met hem. Zeker dan in combinatie met dan zijn sidekicks, Pain and Panic. Zitten daar toch een paar iconische momenten in.
Zijn haar?
Ja, het haar. Misschien moeten we dat even verduidelijken voor zij die nog nooit van Hades hebben gehoord. Shame on you. maar dus hij de god van de onderwereld. En hij bestaat eigenlijk uit blauw vuur, eigenlijk, koud vuur. En zijn haar is vlammetjes, eigenlijk, om het zo te zeggen, die eigenlijk af en toe uit...
Zo'n blauwe vlam, het ziet er zo'n beetje uit als zo'n vlammetje in uw boiler.
Ja, voilà.
Maar dan groot.
Ja, en af en toe ligt het dan op in het oranje als hem echt wel furieus wordt.
Voilà, als je kraan opendraait.
Ja, voilà. Ja. Hoe kwaader en hoe gefrustreerder Hades raakte, hoe meer vlammen dan er eigenlijk uit zijn hoofd kwamen. Hè. Maar ja, ik vind dat een van de beste figuren of villains, want... Ik heb mijn lijstje hier nog altijd bij mij en die stond bij mij op nummer 5, in de top 5. Ik weet nog, want dan had je Pain and Panic, die dan eigenlijk zijn de Hercules merchandise aan het dragen waren. En Hades stond echt op een boiling point, want hij was aan het verliezen van Hercules. Hercules werd super populair, iedereen was fan van Hercules en er kwam allemaal merchandise uit. En Hades was daar een monoloog aan het afsteken van, wat moet ik hier nog doen, hoeveel... monsters moet ik hier nog af... of op Hercules aflaten om te winnen. En op dat moment hoor je dan de sneakers van een van de... van Pain of Panic... piepen eigenlijk, een soort van Nike's eigenlijk dat hij dan aan had met dan, het logo van Hercules op. En ik vond dat een van de beste dingen die ze hebben gemaakt in die film. Dus ik vond het ook, ja, om daar even op terug te komen, komen we daar straks nog op terug, denk ik, de sidekicks. De villains hebben eigenlijk altijd ook zeer goede sidekicks gehad. Pain and Panic vond ik daar vaak, zal ik maar zeggen.
Ja. Ik zat me nu af te vragen, want je zei daar juist, villains hebben soms ook wel een soort van comic relief.
Mm-hmm.
Maar ik kan mij niet herinneren dat in de films voor deze dat eigenlijk al het geval was. Dan waren de villains eigenlijk gewoon echt pure evil.
Ja.
En soms hadden die inderdaad een grappige sidekick. Ik zeg nu maar, Jafar, Jago. Jago is een grappige sidekick, maar Jafar, daar is niks grappig aan.
Nee, ik denk dat die evolutie met die renaissance gekomen is. Ik denk, wat ik ook vind, is als we dan... ga je vergelijken met de echte oude films, dan had je de villain en een villain is slecht. En die gaat roepen van, hahaha, I'm evil en we moeten winnen. En die had dan, sidekicks waren toen een kraai of een raaf, die af en toe eens chirpte, om toe te zeggen, en dat was het. En die deden niet veel niet meer, maar dan inderdaad, ik denk, ja, Ursula was misschien de eerste, waar dat er toch wel een soort van, ik zou niet zeggen een komische noot, maar dat er toch wat meer... karakter aan zat. En ja, er zat wat meer vlees en verhaal aan. En die villains. Jafar, inderdaad. Ja, die had dan bijvoorbeeld Jago. Ik denk bijvoorbeeld aan in Pocahontas had je dan Radcliffe. Die had dan Percy, de kleine bulldog. Dus er begonnen allemaal zowel wat meer. Ja, ik denk om het minder serieus te maken misschien. Om er een soort van sympathie toch voor te hebben. Of er misschien gewoon voor te zorgen dat kindjes niet meer... bang zouden hebben van een bepaalde villain of zo.
Ja, ja.
Ik denk misschien een van de allereerste grappige villains was misschien in de Aristocats. De butler.
Ja.
Edgar.
Ja, wacht. Nu
die komt misschien nog terug.
Nee. Ja, sorry hoor. Nu vraag ik mij oprecht af. Staat die in het lijstje op Wikipedia? Want je hebt dus op Wikipedia de 13 Reflections of Evil. Dat zijn dus de officiële erkende. Daar zit die uiteraard niet in. Maar dan heb je de Minor Villains en daar zit Edgar ook tussen.
Ja. Okay.
Dus dat was inderdaad, ja.
Ja.
Goed gezien.
Wat eigenlijk een beetje een triestig figuur, want die mens heeft eigenlijk heel zijn leven gewerkt voor de barones.
Ja.
En dan komt hij te horen dat hij eigenlijk geen cent gaat krijgen op het einde van de rit. Dus ik snap zijn frustratie misschien wel ergens dat hij zoiets heeft van die katten moeten hier weg.
Maar ook wel gewoon een loemperik, waardoor hij heel grappig wordt.
Een beetje een Mr. Bean-personage, vond ik.
Ja.
Maar wel leuk om naar te kijken, vond ik toen, Edgar.
Maar gewoon, mag er nu aan denk ik zie hier bijvoorbeeld ook staan Mr. Smee uit Peter Pan. Dan denk ik, ja, dat vind ik dan eigenlijk eerder de sidekick van de villain, terwijl Captain Hook helemaal niet grappig is.
Nee, voilà. Die twee zijn samen grappig. De interactie tussen hen is dan leuk en geeft dan goede hilarische scènes op, maar Hook heeft Smee nodig om funny te zijn, zal ik maar zeggen. En ja, inderdaad, en dat is ook al meteen een vrij oude film eigenlijk, hè. Dus ja, misschien een van de eerste comic reliefs naar de villains toe was dan misschien Mr. Smee.
Ja.
Maar wel een heel goed personage ook, vind ik.
Absoluut. Op 6, Frollo.
Ja. Ja, dan ben ik blij dat hij daarin staat. Ik denk, als we echt over pure evil moeten praten, dan komen we echt bij Frollo uit, denk ik.
Dat is, ja. Ja.
Ik heb een soort van renaissance binnen de renaissance... ben ik aan het meemaken dat ik de renaissancefilms opnieuw aan het bekijken ben nu. Vorig weekend nog naar Tarzan gekeken. Maar omdat Helmut Lotti was bezig over het nummer Out There, ben ik dat nummer beginnen opnieuw spelen. En dan ben ik eigenlijk heel die soundtrack beginnen afspelen, waar je dan ook dat nummer Hellfire met Frollo hebt. Maar daar, toekoor, daar los van, Frollo is voor mij echt, ja, er zit er geen... geintje sympathie in voor die... Vanaf de eerste scène eigenlijk zie je dat hij eigenlijk een kind wil vermoorden. Wat dan nog nooit echt voorgekomen was in een Disney-film op dat moment. En ja, die man voert eigenlijk... Ja, dat is genocide eigenlijk, hè, hele verhaal. Om het heel, heel zwart te maken.
Wauw.
Het wordt even heel donker nu.
Zou het woord genocide in de afgelopen 106 afleveringen al gevallen zijn? Ik denk het niet. Maar...
in een villains-episode mag dat misschien. Het is misschien een beetje een heel cru gesteld, maar uiteindelijk had hij één doel en dat was het uitroeien van de zigeuners op dat moment. Deels ook gewoon, ja, het leuke, of het interessante vond ik aan dat personage was, tijdens dat nummer Hellfire, begint hij te twijfelen aan zijn geloof zingt hij tot Maria eigenlijk om te zeggen van laat mij niet in de steek, want hij wekt een soort van lust op voor Esmeralda. En ik vond dat eigenlijk, als kind ben je daar niet zo mee bezig, maar nu, als je daarbij bij stilstaat, vind ik dat eigenlijk een heel interessante plot twist eigenlijk, en zie je die mens eigenlijk ja, een beetje wanhopig worden van ik ga er alles aan doen om haar bij mij te hebben, of anders, als ik ze niet kan krijgen, niemand, en dan brand ik heel Parijs en iedereen moet daarvoor zwijgen eigenlijk af. En ga ik eigenlijk heel die community of heel die bevolking mee ten onder laten gaan. En ja, ik vond dat eigenlijk ja, heel sterk gewoon.
Op een manier van
een scène gezet. Ik vond dat een heel sterke scène, heel dat nummer eigenlijk, want het is een soort van duo-song eigenlijk. Eerst zie je dan het nummer Heaven's Light van Quasimodo, die op zijn manier eigenlijk zijn liefde voor Esmeralda bezingt. Heel mooi, heel romantisch. Hij maakt dan een houten beeldje van haar. En dan switchen we opeens naar een heel donker ondertoon. We horen dan zo die kerkmuziek eigenlijk spelen. En dan zie je dan Frollo staan voor zijn haardvuur. Wanhopig met die sjaal die hij dan heeft van Esmeralda in zijn handen. En zegt van, wat moet ik hier doen? Ik wil ze. Ze moet van mij zijn en van iemand anders. Dus je eigenlijk die twee personages willen hetzelfde doen, maar op een volledig andere manier.
En het is eigenlijk wat je zegt, die orchestratie daarbij. Het is bijna meer, het is meer opera dan musical.
Ik vind het, het is echt een dramatisch verhaal en die dramatische ondertoon. En heel benieuwd mochten ze daar een remake van maken. Wat ze daarmee zouden doen.
Oh, dat zou op zoveel vlakken verkeerd kunnen lopen.
Ja, dat kan. Ik hoop gewoon dat ze dan Frollo echt wel die slechtheid geven. Wat hij dan ook verdient. Want ik vind het straf dat Disney zo iemand heeft kunnen maken, om het zo te zeggen. Niet echt gemaakt, want ja, die bestond natuurlijk van het verhaal van Victor Hugo. Maar dan ze zo duister gegaan zijn ooit met een film, want heel die film is eigenlijk, ja, dat is weinig comedie aan, om het zo te zeggen. Dat is gewoon echt 90 minuten drama, om het zo te zeggen.
Ja, op dan de comic relief, daar zit dan zo in de stenen vuurspuwers,
ja,
waterspuwers. Ja. Ja.
Die doet het wel goed doen. Ik vind het eigenlijk een heel goede film.
Ah, en natuurlijk, ja, De Nar.
De Nar, ja. Die dan toch ook wel op een gegeven moment zijn twijfels heeft. Als dan Quasimodo op zoek gaat naar Esmeralda, wil hij ze eigenlijk dan ophangen. Dus ook niet meteen zo funny allemaal. Maar ik denk, ja, gewoon ja, dat verhaal tussen het gypsyvolk. Ik weet niet of we dat echt mogen zeggen, nog het gypsyvolk. Maar gewoon die bevolking ten opzichte van de haat van Frollo ten opzichte daarvan is nog zo relevant, de dag van vandaag eigenlijk.
Conor Rousseau zou gewoon Roma's zeggen. Of nog andere bewoordingen die ik niet in de mond ga nemen.
Ja.
Dat ook niet als ik gedronken heb.
Dat is een andere top 10 van films, denk ik, dat we zouden moeten bespreken dan.
Nee, absoluut waar.
Dus, Frollo is super slecht en daarom stond hij bij mij ook heel hoog in mijn top 3 zelf.
Ja. Ja, ik denk gewoon dat heel veel anderen die gewoon vergeten zijn, omdat dat misschien niet de belangrijkste film van de jaren 90 was.
En ook gewoon, hij is heel serieus getekend. Als we dan bijvoorbeeld kijken, Hades was eigenlijk heel grappig getekend, een lelijke man. Frollo is echt gewoon een lelijke oude vent. Een vuile pastoor, als we het zo heel plat mogen zeggen.
Een beetje een soort van Van Geluwen of zo.
Ja.
Bah.
Nu dat er toch namen op aan het plakken zijn.
Op 5, Jafar.
Ja, Jafar. Denk als we dan Disney-villains. Denk als je morgen op straat gaat gaan vragen van wie kan je nog als Disney-villain, kom je op Jafar. Jafar, die het klassieke patroon heeft van een villain. Hij wil over een rijk regeren. Hij wil de baas zijn. Jafar, ik vind ook gewoon een heel tof getekend personage. Qua lichaamstructuur ook. Die man heeft, denk ik, de grootste wespentaille waar dat elke Disney-prinses jaloers op kunnen zijn. En een van de leukste sidekicks, denk ik.
Iago.
Die als een soort van geweten misschien fungeert, of als een soort van andere karaktertrek van Jafar moet fungeren of functioneren. Terwijl dat Jafar is heel rustig, beredeneerd. Hij is de raadsman van de sultan op dat moment. Hij hypnotiseert hem met zijn toverstaf. Hij blijft eigenlijk heel de film heel kalm, terwijl dat Iago van het eerste moment eigenlijk heel explosief is, heel luid is, opvliegend. Waar dat Iago zegt van, we gaan dat toch niet laten gebeuren, we gaan het toch zo doen, terwijl dat Jafar 20 andere plannetjes heeft. Maar geen eng personage, vind ik, maar wel gewoon een heel goed personage. Waarom is ook een heel klassiek Disney-villain? Omdat hij ook transformeert in een gevaarlijk wezen.
Ja.
Een cobra-slang eerst, en dan natuurlijk daarna...
als hij de super...
De super genie wordt. Waar dat we dan hem eigenlijk betrappen op zijn eerste miscalculatie. Waar dat hij dan als geest eigenlijk dan voor eeuwig in een lamp moet belanden eigenlijk. Want hij komt eigenlijk over als een heel intelligent persoon eigenlijk. Maar daar hebben we dan gezien van, oké, daar heeft dan Aladdin gezegd van, ja, één klein foutje gemaakt. Je moet voor eeuwig in een lamp blijven totdat er iemand komt. En dan heb je nog de vraag van Jafar. Ik had dat ook opgeschreven. Dat was vroeger een van mijn favoriete cassettes. En dan, dankzij Watch Mojo, heb ik dan ook de meest verschrikkelijke Disney sequels lijst bekeken. En dan zie ik hoe slecht dat die getekend is.
In de wraak van Jafar.
Ja, ik vond die fantastisch, die film, want dan Iago gaat dan eigenlijk naar de andere kant. Hij wordt dan een van de goede, om het zo te zeggen. Jafar die komt terug, maar die is zo slecht getekend in vergelijking dan met de Aladdin-film eigenlijk.
Dat moet zo treurig zijn. Hè. Je mag dan voor Disney gaan werken en dan word je daarop gezet.
Ja. De trots van, ik ben een animator bij Disney. En
je moet snel
een straight-to-VHS op dat moment film gaan werken. Op zich was dat verhaal niet slecht, maar dat was gewoon heel lousy getekend eigenlijk. En vergeetbaar, denk ik ook.
Ja. Maar het coole aan Jafar vind ik ook dat die speelt ook echt een belangrijke rol in die film.
Ja. Ja, eigenlijk een van de hoofdpersonages. Ik denk, je hebt Aladdin, de geest, wat ook een beetje een sidekick is, maar dan heb je echt, je volgt ook een beetje, en dat vind ik leuk, je volgt ook een beetje het verhaal van Jafar in het verhaal. Als hij dan daar naar zijn schuilplaats gaat, of zijn kelder, dat hij dan, zijn laboratorium, zie je hem ook van, oké, op een gegeven moment flipt hij dan ook op een gegeven moment. En dan zie je echt Iago zeggen van, oké, he's losing it, we zijn hem kwijt, ik ga mijn boeltje pakken, we moeten hier weg, want ze hebben ons door. En dan, dat is een keerpunt waar dat, Jafar denk ik doorheeft dat Prins Ali Aladdin is, waardoor dat verhaal opeens weer een andere wending neemt. Dus je volgt echt wel ook Jafar, die dan ook op een gegeven moment ook een beetje een soort van lust kweekt voor Jasmine op het einde van... Hij geeft daar de keuze van, kijk, we kunnen het allemaal vergeten als je met mij gaat trouwen, want... En dan gaat zij mee in het verhaal, is er een soort van complot. En dat, waar zij dan opeens zegt van Jafar, ze zijn eigenlijk ermee aan het flirten. Louter mee aan het flirten. Jasmine is louter met, straight on met Jafar aan het flirten in de film. Ze zegt van, heb je al verteld hoe knap je bent? En jouw sick is gewoon onweerstaanbaar, zegt ze, denk ik, in het Nederlands. Vond ik een heel awkward moment eigenlijk, dat al ook weer zo'n een keerpunt is. Dus... Toch ook een rode draad, Frollo, die dan een beetje obsessed geraakt door het vrouwelijke personage in de film. Jafar dan ook. Dus er zit daar een soort van frustratie, want al die villains zijn ook single.
Ja.
Bemerk ik mij nu, ik denk.
En hebben blijkbaar dan toch ergens aan het einde een soort van seksuele drift.
Ja, ik denk.
Die al jaren niet is ingevuld.
Oh ja, mannen gefrustreerd om macht. En dan denk ik ook een beetje misschien seksueel gefrustreerd, ik weet het niet. En macht en lust. Ik denk dat een beetje de rode draad is bij die villains misschien. Hè? Het ligt ook heel dicht bij elkaar.
Daarover gesproken op 4, Gaston.
Ah, ja. Ja, als we dan over een gefrustreerde man kunnen praten.
Nochtans, hij kan ze eigenlijk allemaal krijgen. Maar die kiest er dan toch voor degene die hij nooit gaat kunnen krijgen.
Voor het slimste meisje van het dorp, zo gezegd.
Ja, maar daarvoor doet hij het niet.
Nee.
Hij vindt dat de mooiste van het
dorp. Hij vindt het de mooiste, want ze is bel en hij gaat voor de hard-to-get girl, om het zo te zeggen. Gaston, de ubermacho, waar dan ze nog altijd van bestaan, zal ik maar zeggen. Daar ook was er mij iets bij gebleven. Als hij dan tegen tegen Belle aan het praten is in de scène. Want eigenlijk, de openingsscène is dan in het dorp. Dat iedereen zingt van hoe raar Belle is en bonjour.
bonjour, dan,
bonjour, bonjour, bonjour. En dan komt opeens Gaston ten tonele, waar hij meteen zegt van, kom Belle, laten we trouwen. En ik ga bij jou wonen en we gaan 7 zonen krijgen of zoiets. Dus echt het stereotype van het moeten mannen zijn en het gaan stoere boys worden. En op een gegeven moment zegt hij ook zoiets van, waarom lees je eigenlijk boeken? Een vrouw hoort toch geen boeken te lezen? Straks gaat ze nog beginnen denken. Ik denk van, wauw. We waren dan begin jaren 90. Ik denk van, volgens mij hebben ze daar dan bij Disney ook goed om gelachen. Van, ja, kom, we gaan dat erin steken. Van, dat is grappig. Ik denk van, ja, de dag van vandaag denk ik van, die evolutie dat er dan toch gemaakt is. Van, ik denk van, chapeau, eigenlijk goed. Want ja, Gaston, verder zijn IQ rijk niet dan zo'n dingen. Dus het alfamannetje eigenlijk. En hij heeft dan weer de sterkte van ook een goede sidekick te hebben. Met Le Fou.
Ja, inderdaad.
Maar ja, ik denk, Gaston is voor mij het voorbeeld van echt, gelijk dat we zeggen in Gent, een domme gast. Er zit niet veel in, veel spieren, 10 dozijnen eieren, 's ochtends dat hij daar eet. Maar wel een heel goede soundtrack eigenlijk ook.
Dat is absoluut waar.
Gaston vind ik fantastisch. Maar ik vind eigenlijk de mobsong daarna, als dan Gaston heel het dorp meekrijgt om het kasteel te gaan belagen, vind ik eigenlijk echt een jam. Ik vind echt een goed nummer. Dat durft wel soms wel luider te staan hier thuis.
Serieus, ja?
Ja, Disney-muziek zet ik dan op om te kuisen, bijvoorbeeld.
Ah,
dan,
ja. Dan moet het sowieso wel luider staan.
Ja, voilà, want de stofzuiger en dergelijke. Maar ik vind dat eigenlijk een heel goed nummer, de Mob Song. Ik vond die iets wat ik ook dan had gezien. Als we blijven bij die Disney Renaissance eigenlijk. Op uitzondering van Ursula zijn het allemaal mannen die slecht zijn.
Ja, in de 90s.
In de 90s.
Ja, inderdaad.
Terwijl dat we dan vroeger hadden, we dan meer de heksen waren dan ten tonele. En het waren de vrouwen die de slechteriken waren. Maar in de jaren 90 waren het vooral de mannen.
Ja.
Die,
en dan sinds Tangled kan het zo.
Ja, dan
kan het weer keren.
We hebben weer een gezonde mix gehad van de genders daartussen. Maar ik vond Gaston, denk ik ook, dat is echt zo een klassieke villain eigenlijk. En bijvoorbeeld dan in de remake is me die niet bijgebleven. Ik vond die denk ik niet zo kwaadaardig. Ik herinner me vooral dat dan de knipoog was aan Le Fou, die dan eigenlijk gewoon stiekem verliefd was op Gaston.
Ja.
Dat was me dan nog wel bijgebleven eigenlijk. Wat ik wel nog herinner, wat ik wel als kind vrij verrassend vond, was het moment als Gaston dan... ze zitten dan de epic battle tussen het beest en Gaston. Gaston die steekt echt, je ziet hem echt een dolk in de rug van het beest. En ik denk dat je zelfs bloed ziet of zag, of ze hebben dat er misschien uitgehaald, maar of toch zoiets dat erop leek. En dan zie je hem ook de dieperik invallen daarna. Dat was wel een moment dat mij was bijgebleven. Die villains krijgen to core altijd wel een redelijk luguber einde. Maar dat was toch wel zo, hij valt echt zo in die dieperik eigenlijk. En we weten eigenlijk niet of dat... Ja, misschien heeft Gaston het wel overleeft.
Dat denk ik nu wel niet.
Op wat voor
hoe hoog zou dat? Hoe hoog is dat kasteel?
Misschien is hij zacht gevallen en stond Le Fou hem op te wachten.
Dat kan, want zo is Le Fou wel.
Ja, want die zijn wel loyal.
Ja.
Die zijn allemaal heel trouw. Ik denk, al die sidekicks bijna toch?
Ja.
Die blijven trouw aan. En die gaan ook mee in de downfall van de slechterik eigenlijk op het einde.
En wat wel interessant is, Le Fou is ook oliedom, maar zo net een klein tikkeltje slimmer dan Gaston.
Ja, want in het nummer van Gaston zegt Gaston op een gegeven moment, Le Fou, ik heb net zitten denken, en Le Fou reageert erop, dat doe je niet dikwijls.
Ja.
En dan volgen eigenlijk van, nice. Van, hij geeft ze een onderliggende steek eigenlijk, want dan heb je dan ook nog de... die man, dan, die vond ik dan heel eng eigenlijk. De bewaarder van het gesticht, eigenlijk de directeur van het gesticht, die dan eigenlijk gekke oude Maurice ging opsluiten eigenlijk. Die vond ik dan heel goed gedaan. ja, die kwam echt als een soort van ziekelijke man over. Die had ook zo'n beetje een soort van...
Frollo-vibes.
Ja, ja, voilà. Misschien was dat een beetje de inspiratie geweest van Frollo. Een vuile oude man.
Op 3, Scar.
Ja. Jammer dat hij maar op 3 staat. Ik had hem een plekje hoger gezet.
Ja, kijk. Het is de... ja, je gaat,
absoluut.
Ja, je gaat straks niet blij zijn, maar laten we het nu over Scar hebben.
Oké. Okay. Ja. Oh, ik weet waarom naartoe gaat. Ja. Scar. Scar vind ik fantastisch, om verschillende redenen. Ik heb altijd sympathie gehad voor Scar, want hij is altijd zo'n beetje... hij was de broer van Mufasa, die eigenlijk een beetje verworpen is uit de familie, eigenlijk een beetje verbannen van de familie. En we weten eigenlijk nooit goed waarom.
Ja, de Laurent van de familie eigenlijk.
Ja, ja. De Laurent van de familie, maar dan uitgemergeld, zal ik maar zeggen. Ik ben heel benieuwd, waarom is Scar in der tijd verbannen geweest? Wat heeft die leeuw eigenlijk uitgestoken? Daarnaast vind ik het gewoon een heel interessant personage, omdat dat plotverhaal zit heel goed. En gewoon ja, het epische moment dat hij dan eigenlijk ja, Mufasa van de rotsen gooit, om het zo te zeggen, dat hij dan ook op het einde doet hij dan ook die confession naar Simba van ik heb Mufasa vermoord en heel die drama daar rond vind ik goed en ook gewoon het nummer van Scar is als er één Disney nummer dan luid op staat is het niet de Mob Song maar is het Be Prepared. Ik vind dat zo'n goed nummer ook gewoon die scène die wordt gedaan vind ik zo prachtig geanimeerd het leger van Hyena's, dat dan eigenlijk als een soort van
ja,
nazi...
Zo, ja, bijna nazi, inderdaad. Ik wou het net zeggen. Ja, die dan allemaal ook zo met...
In lijn in dezelfde ja, naar hem kijken, terwijl dat hij dan van boven op die rots staat. Terwijl dat hij eigenlijk gewoon heel die groep Hyena's gaat misbruiken op een gegeven moment. Van, ja, zij worden mijn volgelingen en daarna op een gegeven moment ga ik ze toch niet nodig hebben. Ik vind Scar fantastisch qua personage. Ik ben dan eventjes ook verder gaan zoeken van hoe komt Scar aan de naam Scar? Want ja, oké, heeft zijn litteken. Maar in de vele prequel-animatieseries dat er bestaan, bestaat er blijkbaar ook een aflevering waar we terug naar de tijd gaan, naar een soort van teenage Scar, die was toen goed. En die zat in een soort van patrouille of leger binnen het leeuwenrijk. Die werd gelokt door een andere leeuw om iets te doen. Maar dat was eigenlijk een valstrik. En Scar is eigenlijk gebeten of aangevallen geweest door een slang. In zijn oog. Waardoor dat hij aan dat litteken kwam. Is het waar of niet? Is dat het originele verhaal dat de mensen van Disney op dat moment in gedachten had? Waarschijnlijk niet. Maar vanaf dat moment zou Mufasa zijn broer Scar genoemd hebben.
Ja, ik vind het wel spectaculair dat jij nog in diepere krochten bent gaan graven.
Ik vind het heel... Als ik het zo hoor, denk, zullen mensen denken van die mens heeft heel veel tijd om in zo'n verhalen te duiken.
Je was enthousiast.
Ja. Maar ik ben heel benieuwd, want er komt een prequel live action.
Ja. Ah ja, of daar dan het verhaal met de slang in
zit. Het verhaal van Mufasa wordt eigenlijk verteld. Van een jonge Mufasa. Dus ik denk dat we naar een soort van... Game of Thrones verhaal gaan.
Ik hoop ook met een soortgelijke soundtrack.
Want dat bestaat. Ja. Hè? Er bestaat groepen die echt stambomen hebben gemaakt van het hele Leeuwenkoning-epos, zal ik maar zeggen. Van Simba, maar dan echt naar Mufasa, naar de voorouders van Mufasa enzovoort. Waar dat er eigenlijk een soort van heel, ja, echt bijna Game of Thrones verhaal zou bestaan. Waar dan ze het vandaan halen, I have no clue. Maar het bestaat.
Ja, kijk, dat bewijst dan weer dat er zijn altijd mensen die net iets meer tijd
voilà.
Hebben.
Ja.
Op 2, dan ga jij ook niet zo heel fijn vinden. Maleficent.
Oké. Ça va, ik kan ermee leven. Want,
was uit jouw top 10 gevallen en stond ook niet bij de eervolle vermeldingen.
Ik heb wel aan Maleficent gedacht, omdat ja, als er één Disney-villain is waar dat iedereen over spreekt, is het Maleficent. En dan schop ik graag tegen de schenen van de mensen en heb ik ze er net niet in gezet. Waarom niet? Omdat ik in het originele verhaal vind ik dat een heel vlak personage. Ze heeft letterlijk eigenlijk één sterke scène. De scène waar dat ze dan doopfeest, of het feest ter ere van Doornroosje, dat ze daar komt en ze verschijnt en ze spreekt de vloek uit. En daarna is het eigenlijk een beetje gedaan. Af en toe zien we ze dan eens brullen in haar kelders van het moet sneller gaan en dan verandert ze in een draak. En dan sterft ze en dan is het gedaan. En veel meer diepgang is er niet. Ze is eigenlijk gewoon gefrustreerd omdat ze niet is uitgenodigd op het feest. Daar komt het op neer.
Ook een beetje Laurent-vibes.
Ook Laurent-vibes, ja. Wederom iemand die kwaad is omdat ze er niet bij horen.
Ja.
En die dat dan op een heel verkeerde manier hebben geuit. Qua villain, prachtig geanimeerd. Ja, de horens, die kennen we allemaal. Het groene gezicht, de toverstaf en dergelijke. Een raaf.
De raaf, ja.
Sidekick,
ja.
Die nu ook niet veel doet eigenlijk, dan een beetje kraaien. Maar ik vind dat zo'n vlak figuur, dat ik dacht van, waf, geef mij dan maar iets meer pit. En dan het Angelina Jolie-verhaal heeft het voor mij volledig afgekraakt, want dan moet opeens Maleficent eigenlijk goed zijn. Dan zien we haar achtergrondverhaal eigenlijk, dat ze dan een soort van elf was. Ze had dan vleugels en dergelijke, en dan werd ze verliefd op een van de prinsen of whatever. En dan hart wordt gebroken eigenlijk en een relatiebreuk leidt erom dat ze eigenlijk dan volledig doordraait en slecht wordt. En dan de enige goede scène is dan wederom Angelina Jolie die dan wel komt. En dan hebben we het allemaal in de trailer gezien en dan is iedereen laaiend enthousiast puur voor die trailer, maar voor de rest gebeurt er eigenlijk niks, vind ik, in dat verhaal.
Ze staat op twee en als ze leuk
is. Sorry voor iedereen die dan wel gestemd heeft op Maleficent.
Maar op één staat jouw absolute nummer één.
Ja.
Je mag het zelf zeggen.
Ursula, de zeeheks uit De Kleine Zeemeermin. Waarom niet? Ik denk dat dat het keerpunt was, hè, dat we daarnet zeiden, van de echte, ja, wat een villain allemaal moet. Dat is eigenlijk, als je moet zeggen van, oké, wat moet een villain inhouden? Eén, een fantastische animatie, vind ik. Ze ziet er fantastisch uit. Eindelijk gedaan met de skinny slechteriken, zal ik maar zeggen. Hè. De graadmagere slechteriken. En zie je daar een vrouw met een maatje meer. Met een boezem die ze dan ook letterlijk bijna in de camera drukt tijdens haar nummer. Het zijn allemaal zeemeerminnen, maar dan Ursula is eigenlijk een octopus. Of een inktvis, een van de twee. Ze heeft dan die paarse huid, het witte, korte, pittige kapsel. Geïnspireerd op de drag queen Divine. Wat ik ook al een heel coole inspiratie vond. En eigenlijk een beetje chapeau van Disney. Dat ze dan eigenlijk naar die drag scene gaan kijken zijn. Eigenlijk eind jaren 80 nog.
Ja, het was een idee van Howard Ashman. Die dan samen Ellen Menkel de muziek gemaakt heeft. En die wel ook wat in die scene zich bewoog. Ja. Dus op zich, van hem bekeken, een logische inspiratie. Maar inderdaad, voor Disney totaal geen logische inspiratie.
Ja, ik denk, ja. Omschrijf Ursula, dat is fabulous, denk ik. Ik vind dat zo'n goed figuur eigenlijk. Ook al heeft ze niet zo heel veel scènes in heel de film, het moment dat ze erin komt, pakt ze het volledig. Poor Unfortunate Souls is ook zo'n klassieker, denk ik. Dat nummer staat er. Vertelt heel het verhaal eigenlijk van wat er met Ariel gaat gebeuren in een nummer. Dat ze ook zegt, ja, ik denk dat er daarna is uitgeknipt ook in de remake, dat ze zegt van, ja, waarom heb je je stem nodig? Je hebt toch een goed lijf? Ik bedoel, mannen hebben niet meer nodig dan gewoon een lekker vrouwenlijfie, zegt ze dan op een gegeven moment. Aan een vrouw die roddelt, daar hebben we toch niks aan, zegt ze allemaal. Dus ik vond dat eigenlijk heel, heel goed gevonden allemaal. En zij heeft dan ook die transformatie naar een heel schone vrouw, Vanessa. Ik vind dat een heel goede villennaam. Sorry voor iedereen die Vanessa heet. Maar Ursula blijft, maakt mijn hart warm als villain, zal ik maar zeggen. En het goede vond ik dan ook, op het einde wordt ze dan gigantisch groot en dan wordt er een heel zware bas op die stem gezet, eigenlijk. Ik vind Ursula een terechte nummer één.
Ja, absoluut. En jij duidelijk niet alleen.
De stem, dus, ja. Pat Carroll. Ik denk vorig jaar of twee jaar geleden overleden. Ik ben dan Pat Carroll gaan opzoeken. En zij spreekt dan op een gegeven moment de intro van Phantom Manor in. Met de Ursula-lach. Die vette heksenlach die er dan in zit. Die stem, dat zit gegrift in mijn geheugen. Uh, ik Ik heb die film vroeger natuurlijk in het Nederlands gezien, die ook heel goed was eigenlijk, die stem. Maar dan de Engelstalige versie, ja, vond ik fantastisch gedaan. Dus heel blij dat Ursula op één staat.
Ja, het is misschien een heel gekke vraag en het is totaal ook niet woke van mij om te vragen. Maar het feit dat die Ursula dan gebaseerd is op een drag queen, het valt mij vaak op dat de gay of de LGBTQ community, dat die wel iets hebben met villains.
Ik denk gewoon, ja, de esthetiek van die villains. Kijk naar een Cruella, een Ursula, een Maleficent. Ja, die zien er eigenlijk, die outfits zijn top. Die make-up zit goed. Ik denk dat drag queens daar gewoon heel veel inspiratie kunnen uithalen. Omdat die ook gewoon, ja, die zijn flamboyant. Die zijn net dat tikkeltje meer. Die hebben echt zo dat show-element. Ik denk ook veel van die villains, hun nummer, hun liedje in de films, hebben ook wel, zijn echt soms echt een showstopper. Ik bedoel, het nummer van Ursula bijvoorbeeld, Poor Unfortunate Souls, dat bouwt zo op. Drag queens die performen echt dat nummer nog altijd vandaag. Maar ook dat moment van heel die transformatie van Ariel naar een mens. Ursula die daar dan volledig haar ziel aan het geven is in die spreuk dat ze geeft, dat ontploft langs alle kanten. Dat is zo goed gedaan. En dan is even een rustmoment van Ariel die dan aan de vlakte komt te liggen. Dat is even zo van, oeh, amai. We hebben hier even 3 minuten vol een bak hier geknald, zal ik maar zeggen. En ik vind dat gewoon fantastisch. En ik denk daarom ook dan die drag queens dat bijvoorbeeld zo fantastisch vinden om zich dan te transformeren tot een Ursula of tot een Maleficent. En ik denk daarom dan die personages ook zo populair gewoon zijn. Omdat die zo net dat tikkeltje meer hebben. Ik denk dat een drag queen niet rap een sneeuwwitje of een assenpoester gaan doen als drag, omdat er, ja, er zit geen verhaal aan en er zit weinig vlees aan, zal ik maar zeggen.
Ja, van John Ratcliffe, de villain uit Pocahontas, ja, werd ook wel gezegd dat hij misschien eigenlijk een wat oudere homoseksueel is met zijn schoothondje.
Ja, en dan heeft hij dan ook eigenlijk een knecht bij, die dan ook eigenlijk volledig obsessed is daardoor, door hem. En ook, ja, die dan ervoor zorgt dat hij ook bien soigné is, om zo te zeggen. Die koets waar hij dan in zit, is volledig aangekleed. En die zorgt ervoor dat dan zijn mantel mooi afgaat en hij wordt dan een keer afgeborsteld en zo. Dus die heeft dan zo een beetje een ja, in de gay community zijn we dan, ja, die heeft dan eigenlijk een soort van twink bij hem dan eigenlijk, die dan eigenlijk ervoor gaat zorgen. Misschien is het een beetje zijn sugar daddy, als we dan echt volledig alle fantasie gaan bekijken. Ja, maar eigenlijk wel ook een goed personage. Ik ben zijn naam vergeten eigenlijk.
Van zijn hulpje.
Ja, geen idee. Maar ik zie hem wel voor mij, want die doet dan ook zo op een gegeven moment dat hij geraakt wordt. Want dan zegt hij, het is een grapje. Toch weer een comic relief daarin.
Er zijn een aantal van jouw favoriete villains die niet in de top 10 zijn geraakt. Wil je ze zelf overlopen? Ik heb ze natuurlijk genoteerd.
Ik heb hier bijvoorbeeld The Queen of Hearts. Vond ik gewoon ook, ja, ik vind dat zo'n cultfilm, Alice in Wonderland.
Maar die stond op jouw eervolle vermeldingenlijstje, hè? Ja, oké. Dat is goed. We zullen beginnen met de eervolle vermeldingen.
Sorry, wou je eerst mijn andere top 10 nog horen, of?
Ja, okay, waarom ze in jouw top 10 stonden.
Wie dat ik nog heb, die niet vermeld is.
Ja. We hebben Yzma.
Yzma. Ja, dat vind ik een beetje jammer dat hij daar niet in is. Want ik vind Yzma eigenlijk...
Yzma is een topfilm, maar ik denk van een film die
niet iedereen heeft gezien.
Top of mind
heeft. Ja. Nee, ik vind Yzma en Kronk eigenlijk dan, ja, laat ons zeggen, ja, de sterren van die film eigenlijk. Hè. Die hebben heel die film gemaakt. Eartha Kitt heeft die stem gedaan. Eartha Kitt, een jazzzangeres uit de jaren 60-70. Die ze voor dat spinnende karakter in haar stem zo de miauw daarvoor ging gaan enzovoort. Dus ik vond dat een heel goed personage. En dat duo, Yzma en Kronk, dat is gewoon, ja, pure comic relief. Pull the lever, Kronk. Wrong lever! En al die toestanden die erin gebeuren en dan die scène, dan ze dan eigenlijk op zoek zijn naar Cusco in die taverne waar dan ze dan zitten. dat is zo goed gemaakt eigenlijk. En je hebt toch op een of andere manier ook een soort van sympathie, want Cusco is eigenlijk een arrogante prins, een arrogante zak, die eigenlijk op een gegeven moment gewoon zegt van, oh, Ismael, ik heb je niet meer nodig. Je bent oud, je bent gedegradeerd, bye-bye. En eigenlijk is dat mens gewoon naar een job kwijt. En dan wordt hij eigenlijk kwaad en terug, ja, een gefrustreerde villain, zal ik maar zeggen. Maar ik vond die gewoon zo memorabel in die film. Dat hij misschien, ja, inderdaad, ja, jammer genoeg een beetje vergeten is, maar vond ik zeker en vast te vermelden waard.
Ja, dan heb je nog, dan had je nog de ja, boze stiefmoeder uit Assepoester.
Ja, Lady Tremaine. Misschien niet per se de meest kwaadaardige, want uiteindelijk, ja, het enige waar ze mee bezig is gewoon ervoor te zorgen...
Dat haar dochters het beter hebben dan Assepoester.
Voilà, dus ja. Het is misschien eigenlijk langs de ene kant...
protectionistisch.
Ja, een beetje te beschermend.
Mijn kind schoon.
Maar dan natuurlijk haar plusdochter.
Ja.
Die laten dan de vuile karweitjes doen. Waarom zet ik ze daarin? Misschien niet meteen de meest memorabele evil villain, zal ik maar zeggen. Maar gewoon een heel iconisch figuur ook gewoon.
Ik vind ze genadeloos. Ze heeft dan nog eens een kat die ook verschrikkelijk is.
Ja. Eigenlijk, iedereen is gemeen.
Ja.
Die twee, de stiefzussen, zijn hilarisch langs de ene kant. Ze zijn oliedom, ze kunnen niet zingen. Ze worden eigenlijk geportretteerd als lelijke meisjes, om het zo te zeggen. Want ja, ze zijn niet die typische prinsessen. Of ze zijn niet getekend als die typische prinsessen. Terwijl dat die stiefmoeder dan echt wel een karakterkop ook heeft, vind ik. De eerste scène dat je daar rond, dat dan Assepoester de kamer binnenkomt, dat zegt van, ja, de ramen, lappen, de vloer, boenen, hier, mijn strijk moet gedaan worden. Zo, ja, echt de gendarme eigenlijk spelen. En dan op het einde echt ervoor zorgen dat Assepoester, ze komt haar woord na van, de taken zijn gedaan, ik mag naar het bal. Ik heb een outfit gevonden. En dan heeft ze er toch voor gezorgd, eigenlijk door het manipuleren van haar dochters, eigenlijk ervoor gezorgd van, je gaat niet naar het bal. En dan achteraf nog eens Assepoester opsluiten in haar kamer. Om toch maar niet het schoentje te kunnen passen. Wat er daarna gebeurt, weten we eigenlijk niet. Behalve als je de derde film van Cinderella zat gaan bekijken, die wel redelijk wat lof heeft gekregen. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt.
Nee.
Als je een moment van verveling hebt, moet je kijken naar... ik denk dat die Twist of Time heet, Cinderella Twist of Time. En eigenlijk het komt erop neer van, what if? En daar zien we eigenlijk dat de stiefmoeder de toverstaf in handen krijgt van de fee, de goede fee. En ze draait de tijd terug. Tot op het punt eigenlijk dat Assepoester nooit de prins ontmoet op het bal en dergelijke. En ondertussen zie je wel dan... Het is eigenlijk een soort van metaverse-verhaal, zal ik maar zeggen. Dat dan Multiverse Cinderella haar eigen verhaal opnieuw moet gaan orchestreren. Het zit eigenlijk redelijk goed in elkaar. Waar dan de twee stiefzussen eigenlijk ook zoiets van... Het is eigenlijk niet oké wat er aan het gebeuren is. Echt een goed verhaal. En ze portretteren Cinderella daar ook een beetje als een soort van... vrouw met pit en ze zit op een paard en ze neemt hef in handen. Ja.
Oké. Okay. Ja.
Lichte aanrader voor misschien een saaie zondag namiddag of zo.
Goh, eerst al die remakes nog.
Ja.
ook
dat nog.
Ook dat nog. Nog eentje die niet de top 10 gehaald heeft uit jouw lijst, en dat is Captain Hook.
Ja.
Wat ik ook persoonlijk heel jammer vind.
Ja, daar ook. Ik vind dat zo'n legendarisch personage of villain. Wederom misschien niet de meest kwaadaardige, want ja, zijn enige streefdoel is Peter Pan vernietigen en Peter Pan moet weg. En eigenlijk heeft hij een goede reden, want eigenlijk wordt hij gewoon... Die man wordt al heel zijn leven gepest door Peter Pan. Peter Pan is eigenlijk gewoon een pestkop.
De vervelende jongen next door die altijd komt belken.
Ja, voilà. En Peter Pan heeft er nog eens voor gezorgd dat die man eigenlijk een volledig trauma heeft opgelopen van die krokodil. Die krokodil heeft dan nog zijn hand opgegeten. Dus die man heeft volgens mij gewoon zo'n zwaar trauma en die moet daarvan af. En zijn enige manier is van dat trauma af te geraken door van Peter Pan af te geraken eigenlijk.
Ja, maar het is niet dat hij een genocide in gang wil steken zoals Frollo.
Voilà. Ik probeer dus dan...
Op zich, ja.
Ja,
dus
en ik...
Op de ranking klopt het dan wel, qua evilness.
Ja, het is zo evil. Hij heeft dan ook dat legertje piraten natuurlijk en Mr. Smee... Meneer Vetje in het Nederlands, die er dan bij komt. En eigenlijk goed dat we Hook in die film hebben samen met Smee, want dat zijn eigenlijk een beetje, ja, naast Tinkerbell denk ik zo wat de betere of gelaagde personages, want ja, van Wendy moeten we het niet hebben, hè, in die film qua verhaal. Dus ja, Captain Hook en gewoon ook een flamboyante man die je graag verzorgd bijloopt.
Dat is waar, absoluut. Ja.
Een heel goede scène dat hij dan in de kapperstoel bij Mr. Smee zit eigenlijk en zijn baard wordt verzorgd en hij krijgt eigenlijk een volledige kappersbeurt. Ja. Goede scène ook eigenlijk.
Ik denk dat waarom ik Hook zo'n interessant personage of zo'n fijn personage vind, dat niet te maken heeft met Peter Pan, maar met de film Hook, wat dan weer een Disney-film is.
En ja, met Robin Williams. En wie was hij? Hook. Ik heb hem gezien. Dustin Hoffman. Ja. Ja, ik kom het weer. Ik was even aan het denken aan Hugh Jackman, maar dat is een andere Hook, denk ik, nog geweest. Er zijn al heel veel Hooks geweest.
Ja, er zijn zoveel van die Peter Pan-films of spin-offs of toestanden. Ja. Maar Hook was zo'n film. Ja, ik ben van 84, ik weet niet van... Jij bent ook ergens...
Ik ben van 87.
Ja, dus zoveel verschil is dat niet. Maar Hook was zo wel een film die wij op school zagen als we zo in de opvang moesten blijven.
Ah, oké. Okay. Ja. Voor mij... Ja, Hook is echt zo... Sowieso dat we die gehuurd hebben voor in de videotheek. En dat was voor mij echt zo... De avonturenfilm. Dat was echt zo het epische avonturenfilm, hoe dat het juist moet en zo. Ik zou die eigenlijk een keer moeten terugzien met Julia Roberts als Tinkerbell.
Ja.
Eigenlijk heel veel jonge, toen jonge acteurs eigenlijk, met Robin Williams, die dan eigenlijk al een oude Peter Pan is en die dan terug naar Neverland moet juist.
Ja.
Er zijn goede Peter Pan films geweest en minder goede, denk ik. De laatste heb ik nu nog niet gezien, Peter Pan en Wendy.
Ik ben ermee aan het wachten, omdat ik zo... Peter Pan was echt mijn favoriete film als kind. En ik wil zo niet dat die herinnering overschreven wordt. Maar ja, goed. Ja, ja. Laten we het nog eens kort hebben over jouw eervolle vermeldingen. Want er zijn er een aantal die de lijst niet gehaald hebben.
Nee. Dan kom ik terug op Queen of Hearts. Ja. Met Alice in Wonderland. Dat is een beetje, ofwel vind je die fantastisch, ofwel heb je daar niks aan. Met ouder te worden vind ik die eigenlijk gewoon heel goed gemaakt. Omdat er zoveel gebeurt in zo'n korte tijd, waar dat die Queen of Hearts eigenlijk maar één grote scène heeft, maar dan, de bazige vrouw speelt eigenlijk en die gewoon, als haar zin in krijgt, zegt gewoon, kop eraf. Ja. Dus ik vind dat gewoon heel goed. Naast Ursula dan ook, een beetje een vollere vrouw, ook, om het zo te zeggen. Gewoon ook terug, goede esthetiek. Goede outfit. Wordt ook vaak herbruikt in de drag scene. En dan ook heel goed gedaan in die remix, vind ik, door Helena Bonham Carter.
Ja, absoluut.
Ook al ziet ze er volledig anders uit. Ik vind dat een heel iconisch personage, Queen of Hearts. Die heeft ook niet echt een naam. Het is gewoon de Queen of Hearts. Mm-hmm. Dus ja. Ik vond, misschien inderdaad, omdat ze ook niet echt... Ja, ze is gewoon kwaad en die Alice moet daar niet zijn. En dus, weg met Alice. Heeft hij zo dus...
Goeie keuze.
Ja.
Dan had je nog Prince John en Sheriff of Nottingham, wat ik heel cool vind, want Robin Hood, en denk ook omdat dat een beetje mijn naam was, dat was zo naast Peter Pan zowel de film die ik denk ik het vaakst gezien heb op videocassette.
Ik heb daar goede herinneringen aan, want ik vond tekenfilms met beestjes eigenlijk altijd leuk. Zeker als ze wat menselijke gedaantes aannamen en dan hadden die nog, er waren eigenlijk dieren in mensenkleren met menselijke gedaantes. Ja, ik zat eraan te denken, van toen ik mijn top 20 aan het maken was van villains, vond ik dat Prince John samen met de sheriff er eigenlijk moest inkomen. Want eigenlijk is Prince John de labiele van de twee. En die leeuw heeft eigenlijk geen flauw benul wat hij moet doen eigenlijk. En die neemt eigenlijk het koninkrijk over van zijn broer die naar de oorlog is, denk ik. Of die is er gewoon niet. Hè. Dus zijn broer is de sterke leeuw en Prince John is dan eigenlijk zo wel een sukkelleeuw. Hij ziet er ook wat sukkelachtig uit. Niet gevaarlijk op zich. En hij is eigenlijk gewoon bezig met zichzelf en met geld. Die wil gewoon zoveel mogelijk geld. Maar die laat dan eigenlijk de sheriff al het vuile werk doen. En dan, ik vind gewoon, dat zijn zo zielige scènes waar je dan allemaal die arme inwoners van Nottingham ziet. De pater dan, Friar Tuck, die dan zegt van, maar we hebben geen geld niet meer. En dan had hij nog de laatste centen van al die arme konijntjes daar uit zelfs een gebroken been of zo, dat er bij is.
Of uit de collectebus.
Want dan dat ene konijn had dan zijn verjaardag gevierd en dan, die kreeg dan een penny. En dan werd die ene penny dan ook afgepakt door de sheriff, om dan zijn belastingen op alles wouden leggen. heel benieuwd mochten ze daar ooit een remake van maken. Dat kan iets heel knap worden. Omdat je heel veel goede personages en heel kleurrijke personages in hebt.
Ja, maar het is te hopen dat ze het dan ook zo antromorf doen met dieren en niet met mensen.
Ja, goede CGI met dan echt wel ook zo die cartooneske trekken die we dan niet in The Lion King hebben gezien, ja, bijvoorbeeld.
Ja, ja, goed idee. En dan stond er nog eentje op jouw lijstje.
Shanyu van Mulan. Waarschijnlijk gaat niemand daaraan gedacht hebben. Maar dat komt zo'n beetje in dezelfde categorie als Frollo, voor
ja,
mij.
Ja.
Ja, een oorlogsslechterik, zal ik maar zeggen. Hè. Van de groep van de Hunnen, die eigenlijk gewoon op oorlogspad zijn. En het enige wat zij willen, is eigenlijk gewoon China veroveren. En zoveel mogelijk vernietigen op hun pad, eigenlijk. En die hebben dan eigenlijk ook... Je ziet dat ook, die doortocht eigenlijk, dan ze echt dorpen vernietigen, waar dat je dan dat ene popje ziet liggen. Dan ze duidelijk een teken geven van, oké, ja, dat zijn hier echt families en kinderen gesneuveld, eigenlijk. Personage met heel weinig karakter, zegt nauwelijks iets, komt er ook heel weinig in voor, maar komt heel dominant over, vind ik. En een beetje een grijs figuur, maar volgens mij een heel goede villain. Hoefde niet in mijn top 10 te staan, ik vond dat gewoon van... Het mag gewoon een keer gewoon een slechte villain zijn die niet veel zegt en gewoon eigenlijk erop neerknalt eigenlijk en iedereen gewoon neersabelt, om het zo te zeggen. En...
Ja, dat had toch nog een interessante overweging kunnen zijn. Zo van, hoeveel doden hebben ze op hun geweten? Of hoeveel willen ze er op hun geweten hebben?
Ja, dan Frollo en Shanyu zitten denk ik dan...
Dat is top 2, denk ik. Ja, dat is Champions League.
Ja, want de meeste villains zijn woesties, hè? Ik bedoel...
Ja. En Captain Hook is dan zo ergens derde provinciale. Ja. Want die wil gewoon alleen Peter Pan dood.
Ja, voilà. Of sommigen die willen gewoon... De Evil Queen wil eigenlijk gewoon mooi zijn, om het zo te zeggen. Die wil, die sneeuwwitje is daar gewoon... Ik wil gewoon de mooiste zijn. Dat is haar streefdoel eigenlijk. Dus, terwijl dan de Shanyu gewoon zegt van... Ik wil gewoon zoveel mogelijk moorden en de oorlog winnen eigenlijk op zoiets. Dus ik heb er ook nog iemand anders bij gezet die ik niet had doorgegeven.
Oké. Ben benieuwd.
Een underrated film, maar ik vind dat een fantastische film, is Atlantis. En daar heb je weer een vrouwelijk personage in, die ik fantastisch vind, als soort van villain. En dat is Helga Sinclair. De blonde vrouw, denk een soort van Duits accent aan haar gegeven hebben, denk ik. Lijkt wel op Angelina Jolie eigenlijk. Dus mocht ze een remake maken, had Angelina Jolie dat personage moeten doen, vind ik. Maar ik vond die heel goed. Ik weet niet waarom. Ik kan niet uitleggen waarom dat ik ze daar niet heb opgezet, maar ik vond dat een heel sassy character in die film. Want zij moet Milo Thatch gaan halen eigenlijk, om te zeggen van, we hebben een opdracht voor u. En die heeft dan zo een bontje aan, zo'n bonte stola. En die zit ook in dat huis. Dat is een soort van spion eigenlijk. En die zit gewoon in dat huis. Geen idee hoe dat hij daar binnen geraakt is. Die heeft die kat ook vast. En die zegt van, Milo Thatch, you have to come with us. En... Dan kom je eigenlijk te weten in het midden van die film van... Oeh, ja, die shift eigenlijk, of die is eigenlijk daar mijn ander plan. Want dan dient ze eigenlijk die andere slechterik die ik dan eigenlijk wel vergeten ben. Maar Helga Sinclair, die wordt dan ook verraden. Want die wordt dan op het einde ook van een cliff geduwd. Maar die doet dan nog iets goed door eigenlijk een laatste vuurpijl af te schieten in de richting van de echte slechterik. Dus ze heeft eigenlijk een soort van wraakmoment kunnen nemen. En dat vond ik zo girlboss op dat moment. Dat ik dacht van, oké, yes, Helga Sinclair. Dat is een van de enige personages dat mij echt is bijgebleven.
Mooie aanvulling.
Ja.
Ik ga misschien gewoon voor de vorm het lijstje erbij nemen van de 13 officieel erkende door de Disney Merchandise Industrie aangevoerde lijst. We zijn er een paar vergeten, niet zoveel hoor. De Evil Queen zat erin. Dan hebben we Chernabog. Dat is zo die gevlederd. Dat vind ik raar dat die dan in uw 13 lijst staat. Maar goed.
Is dat niet om Walt Disney te plezieren, omdat hij Fantasia zo fantastisch vond?
Het zou kunnen, maar ik zou denken, het feit dat je zoiets labelt als franchise, is toch ook puur omdat je weet dat het merchandisable is. En daar zie ik het niet meteen.
Ja, want je hebt wel redelijk wat merch van die villains ook. Ja. En ik kan me niet echt herinneren dat hij daar echt veel bij stond.
Nee. Je hebt de Queen of Hearts, hebben we toch alleszins overlopen. Captain Hook, Maleficent, Cruella, Ursula, Gaston, Jafar, maar dan Oogie Boogie.
Van, ja...
Dat vind ik wel ver gezocht.
Dat, is voor mij ook geen... Ik vind, ja, als we in het kanon van Disney-films moeten blijven, moeten we dan ook in die Disney-classics blijven.
Ja, en... inderdaad. En ja, destijds wilden ze er hun naam niet aan verbinden, omdat het te donker en te griezelig was. Maar wanneer het dan toch lucratief blijkt, gaan we er plots wel Disney boven knallen.
Ze tonen dan ook altijd met Halloween in Disneyland-park natuurlijk ook. Op zich een tof personage, maar... als we dan echt
gevoelsmatig puntjes op klopt het voor mij zetten, ook niet. Ja. Dan, en dan heb je Scar, Hades en de villain uit The Princess and the Frog.
Dr. Facilier. Ja, goeie villain. Ik denk dat ze daar echt terug getoond hebben van kijk, we kunnen goede villains maken.
Topnummer ook.
Topnummer, Friends on the Other Side.
Maar ook een beetje een ondergesneeuwde, ondergewaardeerde
villain. Bij mij bijvoorbeeld... niet meteen een wat ik aan denk, omdat Princess and the Frog vond ik ook niet meteen een van mijn favoriete films of zo.
Maar dan waren we toch al een beetje wat uitgegroeid.
Ja, ik was wel intrigued door het verhaal en het idee en dergelijke, maar ze konden daar meer mee gedaan hebben, vond ik.
Ik ga, omdat het hier op tafel ligt, en dan ga ik stil aan afronden, want we zijn, het is een zeer toffe, totaal alternatieve aflevering is het geworden. Maar je hebt nog twee leuke dingen hier op tafel liggen, waarvan ik het bestaan niet kon vermoeden. Het eerste is een trilogie boeken, geschreven door een zekere Serena Valentino. Dat hoop ik voor haar een schuilnaam is.
Ja, of een heel goede dragname.
Ja, zie maar, op een of andere manier komen we er toch altijd weer terug bij. En wat hij dus doet, is de origin stories beschrijven van Disney villains. Ja. Ik ga intussen opzoeken, Serena, of ik daar iets van vind, maar jij mag vertellen wat deze box in jouw huis doet.
Ik heb die ooit, denk ik, ergens op een rommelmarkt gespot en meegenomen. Gewoon omdat ik was getriggerd door die covers. Die zijn, je ziet daar zo'n front, een portret eigenlijk, of een foto van al die villains. En bijvoorbeeld, ik heb hier een box van de eerste drie verhalen die ook telkens op een of andere manier gaan geconnecteerd zijn met elkaar. Dus na dat derde boek, blijkbaar moeten er nog verhalen bestaan. En hier krijgen we onder andere het verhaal van de Evil Queen, van Ursula. En ook van The Beast, wat ik dan bijvoorbeeld heel raar vind, maar waarschijnlijk... Ik heb ze nooit gelezen. Ik ga ze ooit moeten lezen.
The Beast vind ik ook een...
Dus bijvoorbeeld dan... het boek heet bijvoorbeeld van The Beast, heet The Beast Within. Wat eigenlijk een goede titel is.
Een heel goede titel,
weten wat er gebeurt. Ursula heet Zelfs als... Poor Unfortunate Soul.
Toptitel ook, maar The Beast Within, dat is ook een goede... Dat zou een goede titel zijn van een soort van spin-off.
Ja, voilà, kijk, we gaan ze nog op ideeën brengen. Misschien moet Serena Valentino dat eens gaan pitchen met Disney. Maar dus ja, je krijgt een soort van... Ik vrees dat we een soort van stationsromannetje gaan krijgen van elke Disney. Ik denk dat gewoon... Ik denk dat Serena Valentino gewoon een heel grote Disney- of Disney-villain fan is. En dat ze daar een soort van fanfiction van gemaakt heeft.
Zoals ik het begrijp nu, met het snel ook te googlen, inderdaad heeft ze van Disney de toestemming gekregen om die verhaal te schrijven, omdat die blijkbaar ook vrij goed deden. Dus critically acclaimed, dus blijkbaar zijn de boeken niet zo slecht als dat we denken dat ze misschien zijn. En ze heeft een X-pagina, dus een voormalige Twitter-pagina, ze ziet er zo uit. Ze ziet er ook wel zo wat villainesk uit.
Ja.
Flamboyant.
Flamboyant. Ja, rode lipjes, zwart haar, een mysterieuze ketting.
Met een raaf.
Met een raaf.
Met een amulet van een raaf en zo een aantal suggesties van tatoeages in haar decolleté.
Ik kan me wel het type vrouw voorstellen.
Je weet meteen wat voor een dat is.
Je weet wat dat je in huis haalt, denk ik. Maar ik denk, waarschijnlijk iemand met heel veel fantasie, die waarschijnlijk ook sympathie heeft voor alles wat duister is, denk ik ook. Dus... nu ben ik misschien heel benieuwd, dan moet ik echt misschien wel beginnen aan die boeken.
Ja, de baseline van haar reeks, dus het is nu een hele reeks geworden, villains. Je hebt er drie van, maar er zijn er veel meer. De baseline is, evil is made, not born. Hela, laten we daar even over nadenken.
Ik denk trauma. Laten we dat daarop plakken. Ja. Trauma en die gaan iets meegemaakt hebben waardoor ze kwaad of slecht geworden zijn eigenlijk.
Ze is bi en panseksueel. Maar dat geheel terzijde, want ik wil hier echt ook niet mensen in hokjes duwen.
Dat maak je geen villain, hè, Robin?
Nee, in tegendeel. Maar nee, dat kan misschien mogelijk jouw liefde voor een bepaald aspect van de Disney-franchise aanwakkeren.
Want het komt er eigenlijk op neer, al die villains zijn single. Die hebben geen kinderen, of toch niet wat we weten, hebben geen partner. Een Ursula bijvoorbeeld, met dat die dan toch als drag queen wordt geportretteerd. Ze heeft dat kort pittig kapsel. Misschien valt ze wel op vrouwen. We weten dat bijvoorbeeld niet. En maar, er zit zoveel meer nog dat we er misschien kunnen uithalen door die boeken te lezen. Zeker als we dan zeggen van ja, sommige mannelijke villains hebben toch een vrouwelijk kantje bijvoorbeeld. Er valt zoveel te vertellen over villains, denk ik, dat we nog niet weten.
Ik denk, nu ik er zo over nadenk, dat ik het steeds meer jammer vind dat Disney een Amerikaans bedrijf, een Amerikaans merk is. Want met wat je nu vertelt, dit soort verhalen zouden wij in Europa vandaag wel al kunnen maken.
Mm-hmm. Absoluut.
In de VS staan ze al op achterste poten als Le Fou met een man danst.
Ja, en dan wordt er meteen gebannen uit de cinemazaal in China bijvoorbeeld.
Ja, exact. Terwijl
mensen gechoqueerd zouden kunnen zijn.
En er zou zoveel meer mee te doen zijn.
Ja, ik bedoel, waarom geven we de villain niet bijvoorbeeld eens het verhaal dat ze eigenlijk in een relatiebreuk zit? Waarom is, en dat ze daarom heel kwaad is. Bijvoorbeeld, waarom is Ursula bijvoorbeeld niet de voormalige partner van Triton en zijn ze uit elkaar gegaan? En
maar ze is een zus, hè?
Ah, oké. Ja, oké. Ja, nee,
dan... dat weten we dan van de nieuwe film.
Ja, ja.
Ja, maar ja, goed. Enfin, ook dat weten we eigenlijk nooit helemaal zeker.
Er valt zoveel te vertellen. Eén ding dat ik nog wou vertellen.
Ja?
Wat mij wel opvalt, want dan ben ik zo beginnen nadenken, want ja, dan heb je ook nog de Pixar-villains en dergelijke.
Ja, die heb ik er nu al voor alle duidelijkheid bewust uitgelaten.
Same. Ja. Maar dan begon ik te denken naar de meer recente, zowel bij Pixar als bij Disney, vind ik dat we vaak die plot twist krijgen. Dat er vaak een personage is dat in het begin van het verhaal... Vroeger was het heel duidelijk, vanaf scène 1, dit is de villain, het is een heks, ze is kwaad, ze is boos. Bij die andere, meer recente Disney-films, wordt dat soms pas op het einde of in het midden van het verhaal duidelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan Toy Story, Lotso the Bear in de derde film. Heeft eigenlijk ook een trauma meegemaakt, waarop dat hij eigenlijk dat kwaadaardig kantje heeft. Prins Hans in Frozen, bijvoorbeeld.
In Zootropolis heb je dat konijn. Heb je dat schaap?
De schaap, Mrs. Bellwether.
Ja. In Big Hero 6 heb je de professor.
Ja.
En het rijtje gaat zo wel verder, want ik heb...
Wreck-It Ralph heb je King Candy, die dan eigenlijk een soort van ander personage was, dat die dan eigenlijk slecht geworden is, maar die maskeert dat dan eigenlijk heel goed, had ik opgeschreven. En dan ook Stinky Pete uit Toy Story 2, die eigenlijk zoiets had van, dit is het doel waarvoor we hier zijn, en Woody komt dat eigenlijk op een of andere manier dwarsbomen. Die dan ook op een gegeven moment, voor mij was dat Toy Story 2, ik dacht van, dat was echt jawdrop toen dat we opeens...
Ja, absoluut.
Zoiets hadden van, nee, Stinky Pete die opeens zegt van, we gaan het op mijn manier doen. En dat was echt iets van, wow, dit had ik niet zien aankomen. Iedereen dacht van, dat is zo'n leuke, gezellige... oude cowboy, om het zo te zeggen, maar dan op het einde had je zoiets van, nee, we gaan het op mijn manier doen. En
Pixar heeft dat een paar keer gedaan, bijvoorbeeld ook Monsters Inc., de baas van...
Ja, de directeur van de firma.
Datzelfde verhaal, maar die hebben op tijd doorgehad van, we moeten daar geen gimmick van maken, we moeten dat trucje niet altijd toepassen. En ik had zelf ook het gevoel bij die Disney-films vanaf 2010, op een duur, het was altijd van dat. En je wist al bijna van, nee, maar wacht, ik heb nog altijd geen slechterik zien passeren. Het zal een dier wel zijn.
Ja, Prins Hans bijvoorbeeld, noem me naïef, maar ik had dat in het begin, na het eerste nummer, nog altijd niet door van, oké, en dan begon je natuurlijk wel door te hebben. Zeker voor kleine kinderen is dat wel, denk ik,
maar dat was ook de eerste keer dat Disney het zelf deed, waarop dat we daar onze mindset ook nog niet naar stond. En ook... achteraf bekeken hoe hard dat we gefopt zijn in die mop. Namelijk, dat nummer is zo goed dat Anna met Hans zo doet alsof dat liefde op het eerste gezicht de normaalste zaak van de wereld is. En dat je dan moet trouwen en kinderen krijgen. Dat vind ik echt wel top, achteraf bekeken.
Van nee.
Ja.
Zo werkt het niet.
Eigenlijk hadden we zo moeten weten dat het heel naïef was. Ja,
dus ik vond het op zich wel leuk dat we zo die ontwikkeling hebben gezien van, oké, een Disney-film kan soms slecht worden, of het wordt pas later in de film onthuld van, hij is kwaad. Ik denk, Wreck-It Ralph vond ik eigenlijk ook een goed voorbeeld. Mm-hmm. Ik vind dat echt niet een van mijn favoriete films, maar dat je dan opeens die King Candy, die het wel zo jolig en vrolijk uitziet, dan opeens eigenlijk pure evil is, en je ziet van, niet met mij. Dus ik vond, dat was een feitje dat ik sowieso nog wou vermelden.
Nee, merci om dat nog te doen. Er ligt nog één ding. Ja. En dat heet Villainous.
Ja.
En het is een bordspel. Nee, het is geen bordspel. Het is een,
een
soort van kaartspel.
Een gezelschapsspel.
Zo het noemen. Van Ravensburger.
Je hebt elk je eigen bordje eigenlijk. Villainous, het is super populair bij echt zo. Ja. Bordspelfreaks of echt mensen die dat echt constant doen en die alle uitbreidingen van de kolonisten en dergelijke hebben, ben ik niet. Ik ben een heel slechte strateeg. Maar ik heb wel in de tijd, was ik gelokt door de marketing en zag ik die doos van Villainous staan, waar dat Maleficent op staat en daar staat bij The Worst Takes It All. Basically, gaat het erom, je bent een van de Disney villains en je hebt een objectief. Hetzelfde soort van objectief eigenlijk als in de film eigenlijk. Hades bijvoorbeeld, die wil de oppergod worden. Prins John wil zo rijk mogelijk worden. Enzovoort, enzovoort. Natuurlijk, jij moet je objectief behalen door met de juiste kaarten strategisch te werken. Maar natuurlijk, ja, de andere spelers hebben hetzelfde doel. Iedereen heeft een ander doel. Dus je moet elkaar proberen dwarsbomen eigenlijk. En je bent eigenlijk de villain, maar... Je kan ook heroes hebben, dus bijvoorbeeld met Hook kan opeens Peter Pan kaart gelegd worden, waardoor dat je hele plan wordt gedwarsboomd bijvoorbeeld. Dus super ingewikkeld, het is een spel waar je eigenlijk rap 2-3 uur kan mee bezig zijn als je met een 4-5 mensen speelt. En er bestaan ondertussen, denk ik, een 5 uitbreidingen van. Ze hebben het zodanig uitgemolken dat je ook een Marvin Villainous hebt bijvoorbeeld. Je hebt een Star Wars Villainous, denk ik ook.
Oh, wauw.
Met dan allemaal verschillende villains van die franchise ook.
Ik zie hier nog een doosje staan hier op bol.com. Dat is toch wel een referentie. Bigger and Badder. En op de voorkant staat die slechterik uit The Incredibles. Even zo'n naam kwijt.
Ik kan er ook niet op komen. Met zijn grote rosse kuif daar, ja. Ja, het gaat, ja, ik denk bijna alle villains zullen ondertussen de revue gepasseerd zijn. Ik heb twee spelletjes ervan. Dus ik heb het originele spel met Maleficent onder andere. En dan wederom de Evil Queen en de andere uitbreiding, waar onder andere Hades en Dr. Facilier in terugkomen. Dus het is wel een leuke mix. Ja. En het is ook gewoon heel mooi gemaakt. De kaarten zijn heel mooi. Alle personages komen daarin terug, dus... Disney-fans en villains-fans gaan het denk ik wel graag spelen, maar je moet er wel je kopje bij houden.
Maar het is niet een soort van kaartspel, het is geen trade.
Nee, het is geen trading card game of zo. Het is echt puur, je hebt de eerste doos en je kan het niet gaan uitlenen of zo. Het leuke is, met die uitbreidingen is het gewoon leuk, want op den duur ken je wel de strategie van de verschillende personages eigenlijk. En door dan die... uitbreiding erbij komen, kan je telkens eigenlijk andere combinaties gaan maken.
Ja.
En dat maakt het wel interessant.
Oké, want ja, wat op het vlak van die trading cards, daar is Disney zich nu ook op die markt aan het werpen, ook met Ravensburger trouwens.
Ja, ik zag het op TikTok passeren.
Lorcana?
Ja. Wederom had ik zoiets van, interessant.
Het ziet er ook waanzinnig mooi uit, maar dan denk ik van, ja, Robin, doe het niet, want je gaat hier weer keiveel geld aan uitgeven.
Keiveel geld, en ik denk ook van, met wie moet ik dan gaan beginnen ruilen? Wij zullen met elkaar moeten ruilen, en dan stopt het, denk ik. Misschien hadden nog, ik denk dat er misschien nog een paar andere gasten al de revue gepasseerd zijn die misschien nog zouden durven meedoen.
Ja, maar ja, goh.
Ja, maar je hebt tegenwoordig, je hebt zoveel apps, je hebt zoveel van die spelletjes die ook gelicensed zijn door Disney. Er is een spel waar dan eigenlijk alle Disney-personages als een soort van Final Fantasy-figuur worden getoond. Prachtig getekend, prachtig gedesigned, waar dat je tegen villains ook moet opnemen. En Belle is als een soort van warrior princess geportretteerd. Supercool gedaan, maar het gaat zo ver weg eigenlijk van het originele. Maar het is puur commercieel eigenlijk. En zo kun je natuurlijk het moderner maken voor... Echt de geeks die echt die spelletjes en die games spelen. Waaronder ik.
Ik ga nog één feitje erbij nemen, want wij hebben nu een lijstje gemaakt van 10. En dat is super tof. Maar in 2003 heeft de American Film Institute een lijst gemaakt van de top 10 van movie villains of all time.
Ah, oké.
Ja, dus dat is niet alleen,
ook leuk.
Niet alleen Disney... maar movie villains. En daar stond de queen van Snow White ook in de top 10.
Ah.
En niet in de top 10 terechtgekomen, maar wel op de longlist waren dan nog Cruella de Vil. En daar hebben we het helemaal niet over gehad, ook omdat dat totaal geen belangrijk personage is, maar ja, enfin, eigenlijk wel de jager uit Bambi.
Ah ja. Ik heb gelezen en gezien op mijn vele TikTok-pagina's dat de mens eigenlijk in het algemeen wordt beschouwd als de villain in de Bambi-films.
Ja, ja.
In die toplijstjes wordt dat ook gezegd. Man.
Ja.
Meer niet minder, man. Man is the villain, is the bad guy in Bambi. Ja, maar ja, we zien die man ook niet, hè?
Nee, voilà. Kijk, laten we het er gewoon op houden. Dat,
wie is de top movie villain? Wordt dat dan vermeld?
Hannibal. Hannibal uit Silence of the Lambs.
Oké, Hannibal Lecter.
Ja.
Ja.
Hannibal Lecter op 1. Norman Bates uit Psycho op 2 en Darth Vader op 3.
Dat is toch een klein beetje Disney eigenlijk in de top 3.
Ja, uiteindelijk. Maar theoretisch is alles van Disney natuurlijk. The Wicked Witch op 4, Nurse Ratched op 5, uit One Flew Over the Cuckoo's Nest. Enfin ja, goed. En het duurt uiteindelijk tot plaats 10 voor The Evil Queen.
Oké. Mooi. Allee, mooi. Het is goed dat er een Disney-villain in staat.
Ja. En ze hanteren ook wel andere criteria, maar wie daar meer over wil weten, dat staat volledig uitgelegd op de Wikipedia-pagina.
Voilà. Dit is niet voor deze podcast.
Nee. We zijn veel te hard aan het afwijken, anders als we dat gaan doen. Sowieso, hey, grote dank. Ik vond dat een keileuk idee.
Graag gedaan. Villains, ja, het is een deel van Disney, hè.
Ja, dus... en een ding waar ik misschien niet genoeg de klemtoon op heb gelegd in mijn boek, als ik er nu over nadenk. Enfin, uiteraard passeren die wel, maar het is geen onderdeel.
Dat is goed voor een nieuwe versie. Dan
voor een nieuwe versie, wie
volgend
weet.
Jaar met Halloween terug in de boekhandel te vinden.
Nu met uitbreiding.
Met uitbreiding.
Hoofdstuk 7, de villains.
De slechteriken, om het zo te zeggen, in het Vlaams.
Mathieu, grote dank.
Jij bedankt.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.